Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Uw PCV2, vandaar dat het zo'n complexe materie is en dat je niet één bepaalde kliniek hebt, maar dat het zo divers is en dat het altijd zo moeilijk is om het te bekijken. Eén ding staat vast en dat is een boodschap naar de dierenarts. Als je dus blasten hebt, als je dus vergroten lymfeknopen hebt, dan moet je die sowieso gaan bekijken en even de PCV2-status van die lymfeknopen gaan bepalen.
Welkom. Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. In deze bijzondere reeks Swine Talks over circovirus gaan we in gesprek met professor Dr. Hans Nouwink van de faculteit van diergeneeskunde van UGent en mijn collega varkensdierenarts Anne van der Zijpen. Professor Dr. Hans Nouwink, zijn werk strekt zich uit over diverse domeinen van de virologie en hij heeft bijzondere expertise opgebouwd in de studie van virussen die luchtwegaandoeningen bij varkens veroorzaken. Daarnaast is hij een toegewijde docent en mentor die de volgende generatie wetenschappers inspireert en begeleidt. Van harte welkom voor een informatieve en boeiende discussie over het circovirus bij het varken. In een eerste aflevering exploreren we hoe het klinisch beeld van circo veranderd is. Professor Nouwink zal toelichten dat er verschil in gevoeligheid is tussen verschillende varkensrassen. We zijn vereerd om jullie beiden hier te verwelkomen en jullie inzichten en visie te beluisteren. Anne, ik zou graag van jou horen. Circovirus is al langer bekend. In de jaren 90 dat opkwam, dat men zich afvroeg welke kiem of welke virus is daar verantwoordelijk voor al die symptomen. Maar nu, 2023, wat zien we vooral op de varkensbedrijven? Wat aan circo gerelateerd is?
Dat is een heel complex antwoord. Hè. Dat is een heel complex gebeuren geworden. Ik heb nog het geluk gehad, dus aanhalingstekens, om het circovirus als kliniek te kunnen gaan vaststellen op de bedrijven. Was zo 2003 was dat heel duidelijk. Hè. Maar dat is nu niet meer het geval. Het is eigenlijk zelden dat we een geval, een case binnenkrijgen waarvan ik denk, dit is circo. Dus het is eerder het feit van, ze doen het niet goed. Meer een fluwe klacht. Ik heb onlangs wel nog een naïef bedrijf gehad. We monitorden daar in kader van PRS en circo. Ze waren naïef voor PCV. En daar is dan een stam binnengekomen, PCV-stam binnengekomen. En daar hebben we wel degelijk nog echt de PMWS vastgesteld, PDNS, tot zelfs bij zeugen. Dus dat was eens een uitzonderlijk geval, want meestal is het een hele vloeie klacht waarbij dat PCV2 dan een van de onderdelen van de differentiaaldiagnose is. En heel dikwijls is het zo, hè, je moet het opnemen in de differentiaaldiagnose, maar dat je finaal kan besluiten, er zijn meerdere pathogenen samen aan de gang, maar wie triggert wie?
Mm-hmm. Ja. Dus je hebt eigenlijk echt wel de kliniek zien veranderen, verschuiven op de bedrijven van klinisch waarneembaar
naar subkliniek. Ja.
En zie je dan dat het ook moeilijker wordt om die subkliniek te herkennen? Wordt de vraag dan gesteld aan de dierenarts van is hier circo in beeld of wanneer denkt men aan circo?
Ik denk aan circo, maar dikwijls wordt het vergeten in de differentiaaldiagnose.
Ja. Ja, dat het dan eerder als achtergrond meespeelt bij andere problematieken.
En de naam zegt het zelf, subkliniek, ik zie het niet. Klopt, inderdaad, je ziet het niet. Maar je voelt het wel aan resultaten, bijvoorbeeld technische resultaten.
Ja. Ja. Mm-hmm. Professor Nouwink, jullie hebben daar wetenschappelijk diepgaand onderzoek op gedaan. Kan je dat voor een stukje herkennen in de moleculaire verandering wat aanhaalt dat het beeld in praktijk veranderd is? Kunnen we dat, als we naar het virus er dieper induiken, ook ergens verklaren dat we een andere kliniek zien?
Ja, dus er zijn twee zaken die belangrijk zijn in de interactie van het virus met de gastheer. Dat is eerst, dus de genetica is bepaald natuurlijk, maar het eerste is de interactie met de target cell, de blasten. Dit virus had vroeger problemen om in die blasten te geraken, te groeien, te vermeerderen. Dit is recent sterk veranderd, dus we weten dat PCV2 A, B en D, dat de D, dat er nu dat er stammen voorkomen die heel sterk vermeerderen in die lymfoblasten. En dat betekent ook niet alleen beter vermeerderen, maar ook heel wat kunnen vernietigen in die blasten. Dus er is wel degelijk een bepaalde evolutie. En die evolutie is niet altijd bepaald door de genetica, de PCV2 A, B en D. Maar binnen bepaalde genotypes zien we ook bepaalde verschillen. Dus het is zeer goed mogelijk dat we zelfs nu met een PCV2 D, waarvan dat we weten dat we bepaalde van die stammen beter vermeerderen, dat er misschien ook nog bestaan die niet goed vermeerderen. Er is een evolutie, een aanpassing, maar er zit ook variatie in die types. En dat is heel belangrijk. Dat is een eerste zaak. En een tweede zaak is zeker en vast ook de immuniteit dat we moeten bekijken. Het is de types PCV2 A, B en D, die hebben elkaar eigenlijk elkaar opgevolgd. En het is altijd de periode geweest, en je kan terugkijken en de verhalen die verteld worden, want het wordt niet altijd gepubliceerd. Maar bijvoorbeeld in A, het was heel duidelijk dat als de B opkwam, dat die, vandaar de naam PMWS, post-weaning, dat na het spenen, dat eigenlijk op een vroeg tijdstip, in de aanwezigheid van maternale, dat een B eigenlijk door die maternale van de A aan boord was. En dat betekent dat die stam eigenlijk heel vroeg kon optreden. Dan is later gebleken dat er, dat was vooral in de Verenigde Staten, en we verstonden dat niet goed, maar dat dat dus dan later meer voorkwam bij oudere mestvarkens. En dat was ook logisch, omdat we krijgen een immuniteit tegenover PCV2B. Dat duwt natuurlijk een infectie naar achter toe en krijgen meer problemen later in de mestperiode. En met de D is dat net hetzelfde. Dus ik hoor, ik heb vorige week nog in Duitsland geweest, en ik hoor daar nu op dit moment heel veel klachten met de D, meer bij oudere varkens weer. Dus de B, de immuniteit van de B, daar had de B is op de terugweg. De D gaat erdoor. Dus in het begin bij jonge dieren. En nu zie je dat PCV2D natuurlijk de immuniteit opbouwt en dat virus weer naar achteren aan het schuiven is. Als we nu een nieuw type, als we dat veronderstellen, als er een nieuw type weer opkomt, zal die in het begin weer bij jongere dieren voorkomen, maar zal op termijn weer naar achteren schuiven. Dus dat zijn enkele factoren die zeker een vaste rol kunnen spelen in het geheel. En daarnaast ook, want het virus op zich heeft heel veel problemen om echt kliniek te induceren. Maar natuurlijk in samenspraak met andere pathogenen kan dat wel. Dus als je een virus hebt en dat een target heeft in de blasten, moet je natuurlijk eerst lymfoblasten hebben. Dus een varken dat niet blootgesteld wordt aan infecties of niet gevaccineerd wordt, zit in een rustige fase immunologisch. Je krijgt dus geen blastogenese, geen vorming van blasten. En PCV2 heeft die blasten nodig. Dus als je ergens een of andere lichte infectie hebt, zonder dat je veel kliniek hebt, ter hoogte van de darm, dan ga je ter hoogte van de mesenterische lymfeknopen, ga je daar lymfoblastogenese krijgen. PCV2 zal zich daarmee bezighouden en zal de immuunrespons veranderen. Een impact op hebben. Hoe dat allemaal werkt, dat weten we niet goed, maar gaan we in de toekomst gaan onderzoeken. Is dat dan respiratoire, ter hoogte van uw longen? Dan zijn dat andere lymfeknopen, dat zijn dat bijvoorbeeld de bronchialen en de mediastinalen die zullen geactiveerd worden. Daar kan uw virus natuurlijk op ingrijpen en die blasten weer gaan aanpakken. Dus uw PCV2, vandaar dat het zo'n complexe materie is en dat je niet één bepaalde kliniek hebt, maar dat het zo divers is en dat het altijd zo moeilijk is om het te bekijken. Eén ding staat vast, en dat is een boodschap naar de dierenarts. Als je dus blasten hebt, als je dus vergrote lymfeknopen hebt, dan moet je die sowieso gaan bekijken en even de PCV2-status van die lymfeknopen gaan bepalen. Want als daar een heel zware load op zit, heeft dat een enorme negatieve impact op de immuunrespons. Dus dat is een paar factoren dat ik wil aangeven die belangrijk zijn in de inductie van de kliniek.
Dus als ik dat even reflecteer, is enerzijds de verandering van het virus wordt geïntroduceerd door de interactie met de immuniteit, dat hij de immuniteit en de afweer probeert te ontwijken en daardoor evolueert naar een ander type. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja, zo moet het zeggen. Ja.
Wat dat u aanhaalt? Ja.
Ja.
Verder heb ik ook gehoord dat hij, om zich te repliceren, lymfoblasten nodig heeft, die ten gevolge van andere infecties aanwezig kunnen zijn.
Ja.
Is dat iets wat we in praktijk ook zien? Dat je cirkel vooral hoort als er een mengelmoes van andere problemen aanwezig zijn? Herken je dat?
Ja, absoluut. Ik krijg die vraag, mag ik zeggen, wekelijks van het lijkt wel alsof hoe beter dat ze groeien, hoe ziektegevoeliger dat ze worden. Ja, dus dat is een vraag die dikwijls gesteld wordt en ik denk dat de verklaring gedeeltelijk in uw wetenschap zit, hè?
Wat daar ook een belangrijk in is, en dat hebben we recent gevonden, dat de genetica zeker en vast een belangrijke rol speelt.
Mag ik even duiden? Ja, ja. We hebben het over de genetica van de varkens. Hè? Niet van het virus aan zich. Hè? Echt de verschillende rassen van de varkens.
Van de gastheer. Ja. Dat dat enorme invloed heeft op de uitkomst van een infectie. Dat werd vroeger eigenlijk gezegd. Was vooral in de tijden dat in Frankrijk, in Brittannië daar, de plaats waar dat ze varkens kweken, dat men daar heel veel problemen had met PMWS. En dat tijdens dat moment van problemen, dat men dan sperma gebruikt heeft van pietruinberen, Belgische pietruinberen. Ja. En dat men zag dat dat heel wat soelaas bracht bij die aangetaste bedrijven. Dus in die tijd wist men al dat die pietruin een belangrijke invloed had. En ook in België, want in het begin, dus wij hadden heel veel commentaren vanuit rapporten vanuit Canada, vanuit Frankrijk ook, later UK, later dan ook Denemarken, van heel zware problemen. Dus echt de wegkwijners hadden wij eigenlijk in België niet. Dus wij hadden een project, ik weet nog wel, dat was in de tijd was dat Peter Meerts. Ik herinner nog goed dat Peter op zoek was naar wegkwijners, maar die heeft hij nooit echt gevonden. En dat was een frustratie. Het was net alsof wij geen diagnose konden stellen, maar dat was niet het geval. Die diagnose stellen was niet moeilijk, maar wij hadden gewoon geen echte duidelijke wegkwijners, omdat de genetica er niet zat. Nu, zoveel jaren later, hebben we dat, dan heeft men dat ook terug eigenlijk bekeken, bestudeerd en ook gereproduceerd in dieren zelf. Dus dat heeft men dan ook gezien, experimenteel. En dan zijn wij erachter gekomen eigenlijk van, laten we eens kijken in die blasten, de targets van PCV2, of dat daar misschien het antwoord zat. En dat hebben we nu recent gevonden, dat inderdaad, als je een vergelijking maakt tussen pietruin en Belgisch landras, dat voor pietruin, dat het als virus, dat het moeilijk is om die blasten te gaan infecteren, terwijl bij een landras dat enorm gemakkelijk is. Dus dat is een factor 1000. Dus beeld u dat in, dat is dus een immens verschil.
Ja. En waar zit het hem dan in? Is het dan aan het opname van dat virus? Of als we iets meer in het moleculaire gebeuren willen duiken? Ja.
Dus het is niet, we hebben dat bestudeerd, het is zeker niet op het vlak van binden en binnengaan. De genetica speelt daar niet. Dat is wel, als we kijken naar de genetica van het virus, dan zien we wel dat die virussen op een andere manier interageren met de cel. Dus het virus verandert.
Ja.
En de genetica van het virus bepaalt of dat het virus beter kan plakken, ja of nee. Dus de PCV2D2 bijvoorbeeld op dit moment plakt zeer goed, veel beter dan oudere stammen. En dat is natuurlijk een bepaalde evolutie dat we zien. Als we gaan kijken naar de genetica van het varken, dan moeten we verder gaan kijken. Dus als we nu pietruin of een landras bekijken, dan bindt het virus evengoed aan lymfoblasten van landras als van pietruin. Maar eenmaal dat ze binnenkomen, dan gebeurt er iets anders. Dat is eigenlijk het vrijmaken van het genoom. Want dat genoom, er moet een infectie optreden, dus dat genoom moet vrijkomen. En zolang of dat capsid zit in het begin in een soort van een kapsel, in een endosoom, wordt afgeschermd van het cytoplasma. En daar moeten proteasen, dat zijn dus knippers noem ik dat, dat zijn gewoon enzymes die een capsid openknippen en dan komt het genoom vrij. En daar zit het verschil tussen, dus het genetische verschil tussen de gastheren. Dus als een gastheer een protease heeft dat knipt, en dat is alleen maar ter hoogte van het vroege stadium als dat endosoom binnenkomt, dat is pietruin. Pietruin kan enkel bij een neutrale pH, pH 7, als het binnenkomt heeft een pH 7, als het verder gaat heeft een lagere pH, maar pietruin kan alleen maar knippen bij een pH 7. Dat is een korte periode, want als het daar niet knipt, dan gaat dat virus doorschuiven naar lysosomen en daar wordt dat kapot gemaakt. Dus je hebt, voor pietruin is dat een korte periode dat het vrij kan komen. Als we naar landras gaan, dan komt het virus ook binnen.
Mm-hmm.
Daar kan het geknipt worden. Maar de pH, de zuurtegraad van dat endosoom, als dat naar beneden gaat, dan blijven er proteasen actief en blijven knippen. Dus het is niet alleen in het begin, zoals bij pietruin, maar wordt dus continu, is het mogelijk voor het virus om zijn genoom los te laten. Dus het momentum om een cel te infecteren is veel langer dan aan de aanvoeren onze Petrin. Mm-hmm. En er zit dan natuurlijk, we weten sowieso dat het te maken heeft met proteasen. En daar gaan we nu in de toekomst verder op in om te gaan zoeken genetisch. Wat bepaalt dat nu? En als we de genetische gevoeligheid kunnen determineren, dan kunnen we ook selecties gaan doen. Kunnen we ook in de fokkerij instructies geven hoe dat we kunnen komen tot een meer resistente vorm. We kunnen hier niet zeggen dat die dieren geen infectie gaan doormaken.
Minder gevoelig.
Minder gevoelig, minder replicatie, minder gevoelig gaan zijn. Dus dat is een belangrijke tool voor de toekomst. Ja.
Ja.
Maar dus het is zo, als je je virus, je capsid beter kunt knippen op twee niveaus bij landras, dat het ook makkelijker repliceert, dat het echt tot grotere replicatiecyclus overgaat.
Het is gewoon de periode. Dus het binnenkomen, pH 7, dan gaat dat pH 6,5, pH 6, pH 5, na 5. En dat gaat richting van de lysosomen. Dus in die frame, dus Petrin kan enkel maar gedurende korte periode loskomen, terwijl bij landras het over een heel lange periode kan vrijkomen. Dus het gaat hem gewoon over een tijdseffect.
Ja.
Het zal vooral bepalend zijn welke proteasen bij een lage pH eigenlijk ook actief zijn bij landras. Daar waar dat niet geval is bij de Petrin. Dus we moeten daar verder onderzoek naar doen. Het zal nog wel een paar jaar duren, maar het geeft al een goede doelstelling, omdat we de dag van vandaag, we vaccineren heel veel. Maar vaccineren is natuurlijk één ding. Maar ik denk, als je dat kunt complementeren, maar daar is aan de andere kant ook kijken naar de robustness, hè, de sterkte van een varken, denk dat dat goed zou zijn om er ook aan te werken. Dus het is niet een of-verhaal, maar een en-verhaal. Ja.
Ja, heel boeiend. En ik denk ook fundamenteel naar andere ziekten toe. En gelijk je zegt, van als je minder replicatie hebt, minder lymfoblasten, gaat dat ook circo helpen. Hè? Want de vraag is soms, denk ik, aan wie triggert wie? Hè? Circo de andere kiemen of de andere infecties circo eigenlijk?
Ja, dat is het grote vraagstuk bij ons. Hè. Als wij onderzoek doen, bijvoorbeeld in het geval van salmonella, zien wij heel hoge loods PCV2. Hetzelfde geldt voor wanneer er uitbraak is van APP.
Ja.
Ja, als je de juiste weefsel onderzoekt of op het juiste moment die stalen neemt, ga je heel hoge PCV2 loods hebben.
Het is wel
en
zo,
wie is dan de eerste?
Ik denk dat een heel mooie interactie is. Dus het eerste is sowieso het andere. Dus niet PCV2, maar het andere die eigenlijk zorgt voor de blastogenese. Ja. Natuurlijk, als de PCV2 er dan opkomt, zal het de immuniteit natuurlijk dusdanig gaan veranderen, zodat de immuniteit tegenover de eerste factor ook maar af werd. Dus je krijgt een soort van een versterken van die twee. Ja. Maar het begin is wel degelijk uw andere factoren die hun ding doen, waar dat PCV2 zich gelukkig mee voelt natuurlijk, en daar begint in te delven en dan eigenlijk een nefaste invloed heeft.
Anne en professor Nauwink, we willen jullie van harte bedanken voor jullie bijdrage aan deze Swine Talks. Graag nodigen we de luisteraars uit voor een volgende episode waar we het over de diagnostiek en de aanpak van het circovirus op het bedrijf zullen hebben. Zij die verdere interesse hebben, kunnen ook onze videocast bekijken op de Vetzone.